Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Met deze tekst uit 1 Petrus 5 zitten we eigenlijk gelijk direct midden in het thema van vanavond. Nuchter en waakzaam. En het kan zomaar zijn dat je denkt bij deze woorden die je nu gelijk al helemaal aan het begin op je dak krijgt. Zou je zomaar kunnen denken van, ja, wat betekent het allemaal eigenlijk precies? En waarom zou ik nuchter zijn? En waarom zou ik waakzaam zijn? En hoe moet dat precies? Nou, voor al die vragen ben je vanavond helemaal op het juiste adres. Dus heel fijn dat je hier vanavond bent ingeschakeld en met ons meedoet. En wilt luisteren naar de lezing vanavond van Jack Nuchter. Mijn naam is Gerco Guit. Ik doe dit vanavond voor de derde keer. Dus sommigen van jullie zullen mij inmiddels al wel een beetje herkennen. Ik ben gastheer in Gouda. En in maart zouden wij eigenlijk een avond hebben met Jack. En dan gewoon in het echt natuurlijk met publiek erbij. En helaas door de coronacrisis kon dat toen niet doorgaan. Maar ik heb hem alsnog weten te strikken. En vanavond is hier in ons midden gewoon hetzelfde thema, hetzelfde spreker. Dus heel fijn dat je er bent. Ik denk, dit was de allereerste keer dat je vanavond sprak voor Jada. Dus ik denk, nou, enigszins introductie is wel belangrijk, denk ik. Jack is getrouwd met Nel Nuchter. En zij zijn alle twee zendeling geweest. Hij heeft eerst een aantal opleidingen gedaan in Engeland en ook in Amerika. Een hele hoop cursussen, staat een hele reeks staat er op internet vermeld. En vervolgens ben je ook uitgezonden naar Bolivia. Heb je zendingswerk gedaan in Duitsland. En momenteel ben je werkzaam in Nederland. En ik zei het al, ik ben heel erg blij dat Jack er is. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat, ik ga je even ophemelen, dat zou je niet fijn vinden, maar ik doe het toch even. Ik vind het heel fijn dat Jack heeft heel veel bijbelkennis. En tegelijkertijd wordt dat niet iets theoretisch, maar ik merk altijd iets van de liefde van de Heer Jezus die ook in je hart leeft. En waaruit je ook mag spreken. Dus het is geen theoretisch verhaal, maar het is iets wat uit je hart komt. En dat is eigenlijk ook gelijk meteen een persoonlijke herinnering die ik aan je heb. Ik weet niet of je het zelf nog weet, maar een paar jaar geleden toen liep ik met mijn vader in Katwijk, hè, waar ik woon. En toen liep ik over een pad daar en toen kwamen we je tegen. En mijn vader kent je natuurlijk. Ja. En toen stelde ik mezelf voor. Ik vertelde iets over de studie die ik doe. En toen zei je tegen mij, verlies de liefde van de Heer Jezus niet. Nee. En zijn advies wat ik altijd onthouden heb, niet altijd gepraktiseerd heb. Het is soms heel moeilijk om daar echt wat mee te doen. Het is een super simpel advies en tegelijk soms ook zo moeilijk om die liefde niet kwijt te raken. Maar het is iets waar ik altijd aan moet denken als ik de naam Jack Nuchter zie. Nou, dus heel fijn dat je er bent. Mocht je nog iets meer willen weten over Jack en Nel, dan kan je ook kijken op hun website. Ze hebben een eigen website, www.jacknelnuchter.nl. En één zin op die website trof me ook wel een beetje. Dat was een zinnetje uit een getuigenis van Jack. Hij zal er vanavond ook iets meer over delen. Maar op de website schrijft hij dat op een gegeven moment de Heer Jezus hem laat weten, of de Heer God laat hem weten, dat hij zou sterven als hij zou blijven leven zoals hij leefde. En ik dacht, misschien is dat wel een hele treffende zin voor vanavond. Om gelijk maar eventjes heel ernstig in te zetten. Misschien is vanavond wel de boodschap voor jou dat je zult sterven als je zal blijven leven zoals je leeft. En daarom is het ontzettend belangrijk dat we hier vanavond met elkaar over dit thema nadenken. Nou, en na al deze woorden zul je inmiddels wel merken dat wij het een heel belangrijk thema vinden. Dus ik zou zeggen, mocht je nou vragen hebben als er iets niet duidelijk is tijdens de lezing, dan is er dus gelegenheid om je vragen te stellen, zoals alle andere keren ook al. Dat kan via www.stelyevraag.tk. Daar kan je ook tips achterlaten. Mocht je zeggen van, joh, ik heb een mooie tip of een mooi voorbeeld hoe ik nuchter en waakzaam in het leven probeer te zijn. Of je hebt misschien een persoonlijk getuigenis, die komen we ook nog wel eens langs. Je kunt het allemaal kwijt, stelyevraag.tk. Het zal ook tijdens de lezing nog wel eens verschijnen in beeld. Dus je hoeft het niet te onthouden. Mocht je nou zeggen, ik heb een persoonlijk moeite. Ik heb moeite met geloven. Of ik heb andere problemen waar ik eventjes over zou willen praten. Nou, dan kun je weer met iemand van onze luisterend oor contact opnemen. Dat kan via www.jaida.nl. Dan vind je rechts onderin een chatbutton. En dan kun je met hem praten. Ik zou ook nu gelijk al helemaal aan het begin, dat doen we niet graag, maar het is nodig, zou ik graag de collecte willen aankondigen. Dat gaat op digitale manier. Er komt vanzelf al een korte introductievideo hoe je dat het beste kunt doen. Maar we hebben gemerkt dat de afgelopen avonden, ja, we hebben ook het geld hard nodig. Dus ik zou je willen uitdagen om daar ook het werk van jij daar te steunen. We gaan zo meteen met elkaar gelijk weer de Bijbel induiken. We gaan uit de Bijbel lezen, uit 1 Thessalonicenzen 5. Maar voordat we dat doen, gaan we een mooi lied met elkaar zingen. En eigenlijk proberen wij bij jij daar altijd een beetje de versie van jij daar zelf in onze uitzending te doen. Maar Die kon ik deze keer niet vinden. Het zal waarschijnlijk weer een ouderwets gezang zijn of wat dan ook. Maar ik vond het een prachtig gezang wat heel toepasselijk is bij deze avond. En ik denk, ik wil hem gewoon graag opzingen, opgeven. Dus ik ben zo vrij geweest om een stukje van onze eigen cultuur mee te nemen vanuit Katwijk. We gaan luisteren naar een uitvoering van de Mannenzang Katwijk. En daar luisteren we naar het lied. Het lied Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de dood. En mocht je nou zeggen, ik ken het lied niet of ik heb geen zin om mee te zingen, dan heb ik nog een mooie bezigheid voor je. Ergens in het publiek, tussen al die honderden mannen, zit ik ook ergens. Dus mocht je zeggen, ik ken het lied niet, dan kan je nog een zoekspelletje doen. Maar ik zou zeggen, luister en zing mee. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de dood. Op jij, daar wordt altijd bovenstem gezongen. Dus ik zat te denken, van in plaats van dat je mij zoekt, heb je misschien jezelf ook wel teruggezien in het publiek. Het zijn er heel aardig wat. Dus ik vermoed dat er vast wel ook een aantal kijkers van vanavond misschien hier in de video zaten. Ik zelf zat trouwens onder het orgel. Maar goed, heel ver weg. Ik denk dat niemand het echt gezien heeft. We gaan gauw uit de Bijbel lezen. En ik zei het al, we gaan lezen uit 1 Thessalonicenzen 5. En dan komt datzelfde woordgroepje, het thema van vanavond, komt daar ook in terug. En ik lees jullie de eerste 11 versen. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, u bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen. Maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op. Zoals u trouwens al doet. Het zijn hele bekende borden die altijd langs de weg staan. Ben je Bob? Zeg het hardop. Dat is een campagne van de overheid natuurlijk heel bekend. En daarmee willen ze je eigenlijk wijzen op de hele grote verantwoordelijkheid die je hebt in het verkeer. Voor jezelf, maar ook voor alle andere weggebruikers. Ze willen je aansporen om nuchter en om wakker te zijn. He, niet te veel drinken, niet slaperig zijn, dan verlies je je oplettendheid en dan breng je jezelf en andere weggebruikers in groot gevaar. Ben je Bob? Zeg het hardop. En eigenlijk is dat precies de kern van wat we vanavond ook gaan doen. We gaan hardop zeggen hoe een christen eraan toe is. Of nou ja, eigenlijk hoe een christen eraan toe moet zijn. Want soms dan is die realiteit eventjes wat anders als het ideaal, als wat de Bijbel beschrijft. En we hebben al 2 Bijbelgedeeltes gelezen. En ik zei het al helemaal aan het begin. Misschien denk je wel van, nou ja, waarom is dat nou nodig? Nou, ik zou je er iets over vertellen. Want in de 2 gedeelten die we tot nu toe al hebben gelezen staan eigenlijk al 2 hele belangrijke redenen genoemd waarom we waakzaam en nuchter moeten zijn. En de eerste vinden we hier in 1 Thessalonicenzen 5. Daar staat dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Dat is de eerste reden. En de tweede reden die vinden we in 1 Petrus 5. Hebben we helemaal aan het begin gelezen. Het is even best wat bijbelteksten. Maar helemaal aan het begin lazen we. Want Satan gaat rond als een brullende leeuw. Dus er zijn 2 redenen om nuchter en waakzaam te zijn. En als we heel eerlijk vandaag tegen elkaar zijn. En dat zijn we, want anders kunnen we beter gelijk stoppen. We moeten eerlijk tegen elkaar zijn. Dan zegt de Bijbel, ben jij niet nuchter en niet waakzaam. Dan ben jij niet voorbereid op de komst van Jezus Christus. De tweede komst. Ben jij niet nuchter en waakzaam. Dan ben je een prooi van de brullende leeuw die Satan heet. Misschien denk je wel bij jezelf, nou, ik vind dat allemaal enigszins overdreven. Een brullende leeuw, ik hoor niks. Ik heb nog nooit iemand horen brullen. Eigenlijk zou ik dan heel eerlijk tegen je willen zeggen vanavond, en misschien klinkt het een beetje arrogant, maar ik zeg het toch. Dan zou ik willen zeggen, doe je oren eens open, man. En doe je ogen eens open. Als je in de wereld om je heen kijkt, al het geweld wat er gebeurt. En juist ook tegen christenen, als de kerk zo vervolgd wordt door Satan, dan blijkt daar zo duidelijk uit dat Satan rondgaat als een brullende leeuw om het werk van God, Satan betekent tegenstander, om het werk van God teniet te doen, om dat te verbreken. En eigenlijk hoeven we helemaal niet zo ver weg te kijken. Want ook in ons eigen land is het brullen van Satan te horen. Toen ik vorige week zo even een beetje op internet zat te scrollen op Instagram, ik was niet eens bezig met de voorbereiding van deze avond, ik was gewoon een beetje in mijn vrije tijd aan het scrollen. Toen zag ik een aankondiging van een artiest die een nummer aankondigde, een muzieknummer. En dat was zo'n duivels nummer en die komt uitgerekend vandaag op 15 mei uit. En die man is al eerder in opspraak geweest, maar vandaag weer een duivels nummer. En in de omschrijving, onder zijn foto, onder zijn aankondiging, noemde hij de cijfer 666. Teken, het getal van het beest, zoals de Bijbel het noemt. Dus overdreven, ik zou zeggen, doe je ogen, doe je oren eens open. Maar 2 redenen dus. 2 redenen om nuchter en waakzaam te zijn. En hoe we dat precies moeten doen, dat nuchter en waakzaam zijn. Nou, ik hoop dat Jack daar zo meteen wat meer over vertelt. Maar ik denk in ieder geval dat het heel goed is om nu al te zeggen hoe belangrijk dus deze avond is. Dat laten deze 2 redenen wel zien. Want als we heel eerlijk zijn als christenen, dan nemen we vaak een beetje genoegen met een beetje halfslachtig christendom. Dan denken we, ja, tuurlijk, ik zorg ervoor dat ik niet dronken word. Maar een beetje aangeschoten, figuurlijk gezien natuurlijk. En ja, prima, ik zorg ervoor dat ik niet in slaap kom. Maar een beetje slaperig kan geen kwaad, toch? Maar weet je, de Bijbel zegt, een beetje slaperig, dat is niet wakker meer. En een beetje aangeschoten, dat is niet nuchter meer. En daarom is het zo belangrijk dat we vanavond wakker geschud worden. Dat we elkaar, laten we in het beeld blijven, dat we elkaar ontnuchteren vanavond. Het is zo belangrijk dat we nuchter en waakzaam zijn. Ben je Bob, zeg het hardop, zei ik. Ben je nuchter en waakzaam, zeg het hardop. Ik zou je willen uitdagen om vanavond, als je op je knieën gaat, om God te danken voor de dag. Ik hoop dat je dat elke avond doet. Dan zou ik je willen uitdagen om het eens hardop tegen God te zeggen. Ben je Bob, zeg het hardop. Ben je nuchter en waakzaam, zeg het hardop. Tegen God de Vader. Want wie dat vanavond niet kan. Wie niet tegen God kan zeggen dat hij klaar is. Dat hij voorbereid is op de komst van Christus. Die weet dat er iets mis is. En die weet dat hij de weg niet op kan. En wie de weg niet op kan, die komt niet thuis. Ik stel voor dat we vanavond gelijk ook bidden om een zegen over deze avond. Vader in de hemel, het is best wel een indringend woord. Gelijk al aan het begin van deze avond, maar we hebben het nodig. Dan weten we gelijk dat we hier vanavond niet zitten om geëntertained te worden of een mooie avond met elkaar te beleven, maar ook om wakker geschud te worden. En Heer, ik zei het al, misschien zeggen sommigen wel, nou, ik vind het een beetje overdreven. Nuchter en waakzaam. Ja, waarom eigenlijk en hoe moet dat eigenlijk? Maar Heer, als we uw woord lezen, dan zien we dat uw Heilige Geest, die het woord geïnspireerd heeft, het niet overdreven vindt. En dus is het niet overdreven. Heer, U bent de enige die het beste weet wat ons te wachten staat als we niet nuchter en waakzaam zijn. En wie weet beter dan uw Heilige Geest hoe lang het nog duurt voordat Christus komt. En daarom, Heere, leer ons vanavond luisteren. Leer ons vanavond buigen onder uw woord. Ook als we het misschien uit onszelf misschien wat overdreven vinden, Heere, dan bidden we u dat u toch onze oren opent. En dat u ons vanavond wakker schudt. En ik bid u daarom, ook voor de spreker, dat u vanavond Jack zegent. Heer, dat hij het woord mag openen en dat hij dat doen mag met passie. Heer, en dat hij het mag doen vanuit uw Heilige Geest. Heer, dat hij het ook mag doen vanuit de liefde van Christus. We zitten hier niet vanavond om een beetje streng te doen tegen elkaar of om elkaar eventjes de maat te nemen. Maar we zitten het vanavond hier te doen omdat de liefde van Christus ontdrijft. Heer, u weet dat we in gevaar zijn als we niet nuchter en waakzaam zijn. En ik bid u daarom dat Jack zelf ook niet de liefde van Christus uit het oog zal verliezen. Ook vanavond niet. Heer, ik bid u voor al die luisteraars. Iedereen die vanavond ingeschakeld is. Dat u zegent. Dat u ze vervult en hun oren en ogen opent. Voor wat er vanavond ook besproken wordt. Ook als het misschien onbegrijpelijk is. Geef dan dat ze de moed zullen hebben ook om hun vragen te stellen. Heer, ik bid u voor hen die nog prooi zijn van Satan. En voor hen die nog niet klaar zijn voor uw komst. Heer, dat u ze vanavond klaarmaakt. Dat u ze voorbereidt. Heren, zelfs de machten van de hel weten wie er regeert. Laat ook daarom vanavond ons allen weten wie er regeert. En Heren, tenslotte bid ik u ook, heel breed, heel algemeen misschien, maar ook voor ons land, voor Nederland. Heren, dat wij uit de roes van goddeloosheid zullen ontwaken. En dat we nuchter en waakzaam zullen worden, als land ook. Heren, het klinkt misschien als een ideaalbeeld, maar u kunt het. Uw Heilige Geest kunt het. Wij als christenen niet. We kunnen hoogstens uw boodschap doorgeven, maar uw Heilige Geest kan het doen. En daarom bid ik, Heere, voor het land, dat u ons ontnuchtert. Dat u ons waakzaam maakt. Want Heere, er is geen tijd meer te verliezen. In Jezus' naam. Amen.
Geen uitzicht en verdwaal je in de mist. geen tijd meer te verliezen, want zijn komst staat voor de deur. Het is een roep voor hen die slapen in de nacht. Laten wij ons voorbereiden om de koning te gaan zien en gaan leven als de bruid die hem verwacht. Hij weet ook wel dat hij niet lang meer heeft. Dus leiding is het wapen in zijn strijd. En toch verliest hij grip op wie zich vullen met Gods geest. Op wie letten op de tekenen van de tijd. Hoe bijzonder deze tijd is, wordt door weinig christenen opgemerkt. Velen vullen zich met leegheid en slapen in de kerk. O, er is geen tijd meer te verliezen, want zijn komst staat voor de deur. Het is een roep voor hen die slapen in de nacht. Laten wij ons voorbereiden om de koning te gaan zien en gaan leven als de bruid die hem verwacht. Nee, er is geen tijd meer te verliezen, want zijn komst staat voor de deur. Het is een roep voor hen die slapen in de nacht. Laten wij ons voorbereiden om de koning te gaan zien en gaan leven als de bruid die hem verwacht. Die hem verwacht.
Goedenavond allemaal. Fijn dat ik bij jullie binnen mag komen via de digitale weg die we nu gebruiken. En het is voor mij een eerste keer dat ik hier mag zijn. En het is ook een zegen om hier te zijn. We hebben al met elkaar hier gesproken in de voorbereiding, met elkaar gebeden. En het is fijn om elkaar zo te ontmoeten. We hebben natuurlijk al een bijzondere inleiding gehad van Gerco. En inderdaad, best wel een harde binnenkomen gelijk. Gelijk een soort opdracht. Wees nuchter en waakzaam. Het idee van, moeten we dan weer iets? Maar we gaan vanavond kijken waarom je dat ook zou doen. En dat moeten eigenlijk heel anders ligt zoals wij vaak denken. Maar ik wil met jullie een stukje lezen uit de eerste brief van Petrus. Dus een beetje achterin het Nieuwe Testament. De eerste brief van Petrus in hoofdstuk 5. En dan lees ik vanaf 5 tot en met 11. En er staat geschreven: evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al je zorgen, al je bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, dat is al gelezen, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied dan weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En dat is zo mooi als je de context van dit gedeelte ziet, dat Petrus schrijft aan christenen in de verstrooiing, christenen die het niet makkelijk hebben, moedigt hij ze toch aan om standvastig te blijven. Nou, zoals je begrepen hebt, is mijn naam Jack Nuchter. En ik heb al een hele tijd gedacht, toen ik las voor de eerste keer, wees nuchter en waakzaam. Toen dacht ik, nou, 50% heb ik al in mijn bezit, want ik heet Jack Nuchter. Maar ik kwam er heus wel achter dat ik mag die naam wel hebben, maar het heeft weinig betekend. En het betekent nu ook nog weinig, want het nuchter zijn, zoals Petrus het bedoelt en zoals het in de Bijbel staat, heeft met heel iets anders te maken. Nou, Gerco heeft al genoemd dat ik in mijn getuigenis heb gezegd dat ik mijn eigen zag sterven in de duisternis. En dat was het moment ook dat ik tot bekering mocht komen op 35-jarige leeftijd. Ik heb natuurlijk helemaal geen kerkelijke achtergrond. Niemand in mijn familie, van mijn ouders, mijn grootouders, ging ooit naar de kerk. Dus ik was 35 jaar toen ik voor het eerst een ontmoeting met God had. En daarna, na 2 jaar, ik ontdekte dat ik een zondaar was en dat ik de Heere Jezus nodig had, omdat ik mezelf niet kon rechtvaardigen voor een heilig God. En dat ik mocht ontdekken dat hij zijn zoon gegeven had aan deze wereld. En hij had de zoon gegeven opdat hij de wereld zo lief heeft. En opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar dat eeuwige leven van hem uit genade ontvangt. En 2 jaar nadat ik mocht ontdekken dat er een God bestond, mocht ik ontdekken dat er vergeving van zonde was. En dat was het moment dat eigenlijk de Heilige Geest mij ook dat woord van God zo levend maakte. En wat heb ik geworsteld met dat woord? Wat heb ik geworsteld met al die opdrachten die erin zitten? Want ik heb altijd gedacht dat als je eenmaal Christus hebt aangenomen, dan ben je vrij en vrij van de wet. Maar dan ontdek je in de brieven van Paulus en van Petrus en van Johannes de aansporing om juist dingen te doen. Maar niet om iets te bereiken, maar vanwege het feit wie je bent geworden. En zo in dit gedeelte ook. Dan zien we al zo bijzonder, evenzo jongeren. Jongeren horen ook bij de kinderen van God. Hij noemt ze hier en hij noemt ze op verschillende plaatsen. Evenzo jongeren. Nou, wat wil Petrus hier laten zien? Eigenlijk 4 dingen. Hij wil jou en mij oproepen, wees onderdanig. Het tweede wat hij wil zeggen, wees nuchter en waakzaam. Het derde wat hij wil zeggen, wees hoopvol. En het laatste wat hij zeggen wil, is wees lofprijzend. Dat is de context van dit gedeelte. En hij begint zo mooi met jongeren en hij zegt, wees aan de ouderen, andere vertaling zegt aan de oudste, aan de leidinggevende, onderdanig. En dan krijg je vaak alweer die prikkel van, ja, waarom ik? Nou, omdat God leiderschap heeft ingesteld. Maar lees eens verder met mij. Er staat niet alleen, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Daar zit het geheim in van de gemeenschap van gelovigen. En dan is er natuurlijk een hiërarchie in leiding. Je hebt de sprekers, je hebt de oudsten, je hebt diakenen, je hebt de leden van de gemeente. Maar het gaat om de houding van allen elkaar onderdanig zijn. En waarom zegt hij dat? Omdat we dan niet hoogmoedig zouden worden. En dat zijn we van nature wel. Ik vind en ik wil en ik denk en ik geloof. En dan ligt het woord ligt bij de ego en de Heere zegt, nou, doe dat nou niet. Hij zegt hier, wees met nederigheid bekleed. Met andere woorden, het is niet alleen iets wat je in je verstand weet, maar iets wat je uitdraagt. Want kleding is zichtbaar. Wat ik nu aan heb, is zichtbaar. Maar de vraag is, is mijn nederigheid, mijn liefde voor God, mijn ontzag voor God, mijn eerbied voor God, is dat zichtbaar? Ben ik daar mee bekleed? En dan waarschuwt Petrus en hij zegt ook waarom. Hij zegt, want God keert zich tegen hoogmoedigen. En dat zien we door de hele schrift, zien we dat heen. Maar, zegt hij, maar, dat is het mooie. Aan de nederige geeft hij genade. En mag ik zeggen, genade op genade op genade. Toen ik dat ontdekte, had ik maar één verlangen. Nederig zijn. En ik had geen idee hoe ik dat gestalte moest geven. Maar het begon met een uiting in mijn hart. Heren, ik verlang ernaar om nederig te zijn. En weet je wat ik dan merk in mijn leven? Dat ik dat continu opnieuw moet zeggen, omdat het gevaar erin zit dat ik zonder dat ik er een erg in heb, zo weer met mezelf bezig ben. Want de geest is gewillig, zegt Paulus, maar de vlees is zwak. Dus de Heere zegt hier, wees onderdanig. Doe dat nou, probeer dat. Verneder u dan onder de krachtige hand van God. En dat is het tweede geheim wat ik ontdekte. Eerste dat, wees nederig, dat God ze genade geeft. En het andere is dat ik me niet verneder onder een systeem, niet onder een dogma, maar dat ik me verneder onder de sterke hand van God. Met andere woorden, wees onderdanig aan de Heere, aan Hem. En moet je kijken wat een belofte. De eerste belofte, maar de nederige geeft Hij genade. De tweede belofte uit vers 6, opdat Hij u op zijn tijd verhoogt. Nou, dan moet je nederig willen zijn. Want wij hebben het liever op onze tijd. En wij hebben liever dat het snel gebeurt. Maar Hij zegt, nee, opdat de Heere u op zijn tijd. En dan is het de beste tijd. Ik heb zo in mijn leven mogen ontdekken. En nu ik 35 jaar of 25 jaar christen ben, heb ik mogen ontdekken dat Gods tijd de beste tijd is. En we zingen dat liedje, we leren het kinderen, Gods weg is de beste, Gods tijd is de beste. Maar geloven we dat werkelijk? En dan zegt hij hier, op zijn tijd verhoogd. En dan ga je een proces in, want dan ga je een keuze maken. En dan komt hij ook die waarschuwing. Laat ik het later over gaan hebben, over die duivel. Er komt moeite, er komt strijd. Als jij gaat kiezen, als u ook meeluistert, als u of jij gaat kiezen om werkelijk de Heere Jezus te gaan volgen, niet alleen met je geloof, maar met je hart en met je leven, dan komen er moeites, dan komt er strijd. En dan komt die derde belofte. En dan zegt hij, werp al uw zorgen, al uw bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. Hij zorgt voor u. En ik ben een levend bewijs. Hij zorgt voor ons. In 1997 werden wij geroepen om de zending in te gaan. Alles achter te laten. In totale afhankelijkheid leven van de Heer. Had ik nog nooit meegemaakt. En ik heb gediscussieerd met de Heere. Heren, maar hoe dan? En dan zegt de Heer, ja, maar dat is mijn probleem. Jouw probleem is of je gehoorzamen wil. Of jullie gaan willen. En we hebben die strijd gehad en we zijn gegaan. En 23 jaar geleden zijn we in afhankelijkheid van de Heer gaan leven. En tot de dag van vandaag leven we al 23 jaar zonder salarisstrookje. Uit de hand van de Heer. Hij zegt, werp uw zorgen op Hem. Hebben wij geen zorgen gekend? Nou, die hebben wij gekend, hoor, in onze strijd. Die hebben wij gekend als we afgelegen 3000 meter hoog in de bergen woonden, zonder elektriciteit, zonder licht, zonder riolering, zonder drinkwater. Verstoten van het leven als we gewend waren. Wat hebben we het moeilijk gehad, maar hij was getrouw. Dat belooft hij hier. En Petrus heeft dat gekend. Als er één is die de trouw van God heeft gekend in zijn leven, is Petrus dat wel. Want hij heeft hem toch verloochend. En hij werd in ere hersteld. En als je naar de uitstorting van de Heilige Geest, dan zie je Petrus op het podium staan. En dan zie je hem getuigen van het woord van God. Werpt uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nederig. En dan komt de tweede in vers 8. Het tweede wat hij zegt, vers 8 en 9, wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Maar wat zo mooi is, hij zegt, wees nuchter en waakzaam. Maar God zou toch ook een robotje van ons kunnen maken, zodat wij automatisch doen wat hij zou willen. Maar dan zou hij onze wil uit moeten schakelen. Maar God wil niet onze wil uitschakelen. Hij wil dat vanuit die wil wij hem dienen, hem liefhebben, hem prijzen, hem dienen en noem maar op. Wees nuchter en waakzaam. Dat laat zien dat God je wil inschakelen in het plan wat hij heeft met jouw leven. Het plan wat hij heeft met de gemeente. Het plan wat hij heeft met deze wereld. De heilsgeschiedenis van God. En hij zegt, daarom moet jij nuchter en waakzaam zijn. Dat ga ik niet voor je doen. Die keuze moet jij gaan maken. En hij zegt ook waarom. Hij geeft heel duidelijk aan waarom. Omdat er een vijand is. En Gerco heeft dat ook aangeduid. Nou, toen ik pas tot geloof kwam, ik had geen idee van een vijand. En ik was zo vol van de Heer Jezus. Ik was zo vol van de genade. Dat ik niet eens in de gaten had of er een vijand was. Maar dan ga je in het proces van je leven. Je gaat groeien, je gaat wortelen, je gaat deelnemen aan de gemeente. Je gaat deelnemen aan het werk van God. En dan krijg je met hem te maken. Dan krijg je met hem te maken. En Petrus zegt in zijn brief wel meerdere keren, wees nuchter en waakzaam. In hoofdstuk 1, vers 13. Omgord daarom de lendenen van uw verstand. Je hoofdje. Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. In hoofdstuk 4, vers 7. Daar zegt hij het volgende. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. En dan hier natuurlijk, wees nuchter en waakzaam. Nou, dan staat er, uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. En mag ik eerlijk zijn? Ik wou dat hij altijd zo kwam. Want dan hoor ik hem komen. En daar kan ik misschien nog wel wat mee. Maar wat ik zo moeilijk vind, dat Paulus zegt in 2 Korinthe 11 vers 14... dat hij ook als een engel des lichts verschijnt. Toen ik dat ontdekte, heb ik zo gebeden, Heere, geef mij onderscheidingsvermogen. Ik ben niet in staat om dat te onderscheiden. En vooral als je een jonge christen bent, dan lijkt alles zo mooi. Dan lijkt alles te passen. Maar ik heb zo ontdekt dat hier in dat woord van God, daar staat de wil van God. Daar staat alles ingeschreven wat je nodig hebt om als christen te kunnen functioneren. Als een engel des lichts, dat vind ik eng. Dat vind ik moeilijk. En daarom wil ik zo dicht mogelijk bij de Heere blijven. Het liefst ben ik die discipel Johannes. Die was altijd dicht bij de Heere Jezus te vinden. En dat is ook mijn verlangen en hopelijk jouw verlangen. Want er zijn twee wijzen om hiermee om te gaan. Twee manieren. Eén is makkelijk. Je wordt gewoon wereldgelijkvormig. Ik geloof in God, ik ga naar de kerk, ik lees mijn Bijbeltje, ik bid het Onze Vader bij het eten. Maar ondertussen heb ik mijn eigen leven. En reken maar dat de duivel maakt zich niet druk om je, want je bent al met de dingen van hem bezig. Maar je kunt ook zeggen, ik wil door geloof stand houden. Door geloof stand houden. En dat is een proces. Dat gaat niet van de ene dag op de andere dag. Tuurlijk, er zijn broeders en zusters waar dat wel bij gebeurt. Maar bij mij was het een proces. En waar ging ik in verkeerd? Heel lang in mijn leven wilde Jack Nuchter een christen zijn. Ik wilde laten zien dat ik een christen was. En elke keer kwam ik in de strijd van doe ik het goed genoeg? Ik faal hier, ik struikel hier, zie je nou wel? Totdat ik tot de ontdekking kwam vanuit het woord van God. Dat als je de Heere Jezus hebt aangenomen, dat leert de Bijbel, toch alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te zijn. Johannes 1 vers 14. Dat is heel duidelijk. Nou heeft hij gezegd dat als je hem aangenomen hebt, dat je dan van dat moment een kind van God bent. Of zoals 2 Korinthe 5 vers 17 zegt, zo is dan wie in Christus Jezus is, is een nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Dus wat moest ik doen? Ik was niet meer Jack Nuchter die christen probeerde te zijn. Ik ben een christen en die heet toevallig Jack Nuchter. Het is mijn identiteit geworden. En vanaf dat moment ben ik gaan grondvesten. Mocht ik gaan vasthouden, was het geloof dat mij bij de Heere hield. Ik hoefde dit niet te bewijzen. Ik wist wie ik in Christus was. Je identiteit in Christus. Ken je dat? Ken je dat? Heb je werkelijk met je eigen mond beleden, Romeinen 10, en met je eigen hart geloofd dat Hij de Zoon van God is? Heb je echt gezien dat je een zondaar bent en dat je jezelf niet kan rechtvaardigen? Heb je gezien dat kruis van Golgotha, ja, niet het kruis, de persoon op het kruis, die voor jou en voor ons heeft gezegd, het is volbracht. En Paulus zegt hier, of Petrus zegt hier, als je weerstand wil bieden aan hem, dan kun je dat niet in jezelf, maar vast in je geloof. In de wetenschap, het overkomt niet jou alleen. Misschien heb je dat gevoel. Waarom ik? Ja, waarom die duizenden anderen ook? Dat is omdat je kiest voor de Heere Jezus. Je kiest voor hem. En hoe ga je dat dan leren? Is hetzelfde als lopen. In het begin, als je leert lopen, dan val je meer dan je loopt. En op een gegeven moment loop je meer dan je valt. En uiteindelijk is het de bedoeling dat je niet valt, maar gewoon lopen kan. En zo is het ook met het woord van God. En met je christen zijn. Ik heb zo mogen leren van, hoe doe je dat, Heere? Ik wil die keuze maken. Ik wil dat geloof vasthouden. Ik wil weerbaar zijn, nuchter en waakzaam. Dan zegt de Heere, die zegt, nou, dan kun je bepaalde dingen doen. Zoek mij. Zoek eerst het koninkrijk van God. En zoeken we hem. Zoeken we eerst dat koninkrijk van God. Lees de Bijbel. Nou, ik was 35 jaar en ik mag bijna zeggen, nog nooit wat gelezen. Ik ging met mijn 16e van school af en dat was de laatste keer dat ik een boek of iets las. Dus toen ik tot geloof kwam op 35-jarige leeftijd, had ik maar 2 bijbelversen nodig om in slaap te vallen. En 3 bijbelversen om helemaal de kluts kwijt te raken. Maar er was een verlangen in mijn hart. Want wie is die God dan? Wie is die Zoon van God? Wie is de Heilige Geest? Waar gaat het om? En ik heb zo gebeden. Ik heb Gods leiding gezocht. En ik ben gewoon gaan lezen om te lezen. En door het lezen gaat de Geest van God werken. En die gaat dingen laten zien. En wat hebben we gelezen in vers 6? Op zijn tijd. Op zijn tijd liet hij mij dingen zien vanuit dat woord, opdat het ook de tijd was dat ik er iets mee kon. Dat is de genade van God. En dat vraagt geduld van onze kant. Heren, wilt u het me openbaren? En dan gaat hij het openbaren op een moment dat je het ook snapt en dat je er iets mee kan. Bijbel lezen, gebedsleven. Praat ik met God? Nee, ik bedoel, praat ik met God? Ik heb het niet over 3 maal daags een gebed bij het eten. Of in de ochtend of in de avond en verder niet. Een gebedsleven, praten met God. Onderweg, met de dingen die je bezig bent. Heb ik zo mogen leren met God bezig te houden. Volharden in het dienen, de samenkomsten niet verzaken. Enkele punten waarvan ik in ontdekt heb, wil ik nuchter en waakzaam zijn, dan moet ik wel aan de kant van God blijven. En dan heb ik hem nodig. En dan merk je dat God in je gaat werken. En dan ga je dingen zien, je gaat het proeven, je krijgt de fijngevoeligheid om te ontdekken wat niet van hem is. Dus wees onderdanig. Onderdanig aan de hand van God. Wees nuchter en waakzaam. Maar hij zegt ook, wees hoopvol. Wees hoopvol. Het is verbazingwekkend, de tijd waar we nu in zitten, hoeveel de hoop verliezen. Ja, maar mijn hoop, die ligt niet hier. Mijn hoop ligt in hem. In de Heere zelf. En Paulus zegt hier zo mooi in vers 10... Dan zegt hij, de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft. Tot wat? Tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. En hij zelf. Is niet bijzonder, hè? Hij zelf. Mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Het prachtige hier is dat Paulus of Petrus zegt van wees onderdanig, wees nuchter en waakzaam, maar hou je hoofd omhoog. Hou je hoofd gericht naar boven. Kijk naar de Heere, want je hebt een God van alle genade en hij zelf gaat na een korte tijd van lijden, maar ik merk ook gedurende dat proces gaat hij je toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Mag ik je vragen, waar ligt jouw hoop? In wie is jouw hoop verankerd? Is dat in een toekomst? Of is dat in een persoon? In Christus Jezus. In hem je hoop hebben. En weet je wat zo mooi is? Vind ik zo bijzonder in de Hebreeënbrief. Jullie kennen allemaal waarschijnlijk wel hoofdstuk 11. We noemen dat de geloofshelden, maar de Bijbel noemt het niet zo. Die noemt het geloofsgetuigen. Dat is heel wat anders. Het zijn getuigen die hun christen zijn hebben vastgehouden. En dan kom je in hoofdstuk 12 en dan zegt de schrijver niet, en vestig je aandacht dan op de geloofsgetuigen. Hij zegt nee. Die geloofsgetuigen geef ik als een bemoediging, maar vestig je aandacht op de Heere Jezus. En dat zegt Petrus hier ook. Hou vast de hoop, de zekerheid die God je geeft. En wat zegt hij? 1. Het is de God van alle genade. Van alle genade. Ik vind dat zo indrukwekkend. Bij hem kun je rusten. Bij hem is die vrede. Bij hem is die zekerheid. De God van alle genade. Welke God die ons geroepen heeft. En hij roept ook vanavond. Als er iemand kijkt die nog nooit op de roepstem is ingegaan. Dan zegt de Heer Jezus ook vanavond, kom. Kom, zegt hij. En als je vermoeid en belast bent van het zoeken, kom tot mij en ik zal je rust geven. En reken maar dat het een rust geeft als je je knieën buigt bij dat kruis van Golgotha. Als je met je mond en met je hart gelooft, met je mond belijdt dat hij jouw Heer is. Oh, dan zou je die rust vinden. En dat zegt hij hier, dat hij dat geeft. We zijn geroepen. En zegt hij, het is allemaal van een korte duur. Van een korte duur. En ik weet het. Toen ik, nou ja, misschien 20 was en ik hoorde dat iemand 70 was Toen dacht ik, man, dat is nog een hele eeuwigheid. Nu ben ik bijna 65. Hik ik tegen die 70 aan en dan kijk ik terug. Wat was dat eigenlijk een korte tijd? En dat is ook een waarschuwing. Onze tijd is kort. Greco zei het ook al. De tijd is kort. En wat doe jij, wat doet u met die korte tijd? De tijd is kort. Maar hij zegt, het is een korte tijd van lijden. En Paulus heeft dat gekend. Paulus die mocht zeggen in Romeinen, zegt hij, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid van de toekomende tijd. Dat is het leven van een christen. En dan die wetenschap. Dan zegt hij, en hij zal je toerusten. Hij zal je bevestigen. Hij zal je versterken. En hij zal je funderen. Dat is het werk wat de God in en door ons heen wil doen. De rijkdom van zijn genade. Wees hoopvol. Geef het niet op. God blijft hoopvol. En wij mogen hoopvol blijven. En dan kom je bij dat laatste. Want dan zegt hij, wees lofprijzend. Wees lofprijzend. Kijk maar vers 11, waar hij mee afsluit. Hij zegt, hem. Wie is die hem? Dat is die God die jou genadig is. Dat is die God die jou op zijn tijd verhoogt. Dat is die God waar je je zorgen mag brengen. Dat is die God die jou toerust en bevestigt. Hem. Deze God zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En wat zo mooi hier is, er staat niet, hem wordt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid gegeven. Er komt helemaal geen werkwoord bij. Er staat, hem zij de heerlijkheid. En we hebben dat woordje in het Nederlands moeten gebruiken. Grieks is dat niet nodig. Dat betekent dat de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid is in hem. Daarom krijgt hij ook alle lof, alle eer, alle... Ja, noem maar op. Maar wat staat er over God? Hem zij de heerlijkheid. Oh, wat is het heerlijk om bij God te vertoeven. Wat is het heerlijk om met zijn woord bezig te zijn. Wat is het heerlijk om de gemeenschap van gelovigen te ervaren. Wat is het heerlijk om zijn boodschap van genade te delen met anderen. Wat is het een rijkdom als je iemand tot geloof en bekering ziet komen. Wat is het een rijkdom en een heerlijkheid als je God dwars door alles heen in deze wereld aan het werk ziet. En mensen tot geloof en bekering komen en zijn gemeente gebouwd wordt. Dat is heerlijkheid. Het wijst op zijn luister. Het wijst op zijn glorie. Maar er staat nog iets. Hem zij de heerlijkheid en de kracht. En dat moet je vasthouden. En kracht betekent niet alleen dat we een God van spierballen hebben. Maar dat we een machtig God hebben die alles kan. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En als je dat niet gelooft, dan ga je dat maar eens onderzoeken in de Bijbel. Want er staat in Genesis, in Job, in Jeremia, Zacharia, Matthäus en Lucas. Daar vind je elke keer dat de Heere zegt, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij hem. Dat is de kracht van God. En ik sta ook wel eens tegen een muur op, dat ik denk, hoe moet het? Maar op Psalm 32 dacht ik, of 18, met God spring ik over de muur. Ja, hoe is dat mogelijk? Weet ik niet, maar met God is alles mogelijk. En dan merk je dat hij je weer er doorheen leidt en je helpt. En dan zegt hij als laatste, in alle eeuwigheid. We hebben niet een God van het hier en nu. Hij is die God die er al was en die er altijd zal zijn. Hij is de Alfa, de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. En deze God zoekt jou, deze God zoekt mij. En ik heb me laten vinden. En ik hoop dat jij je ook hebt laten vinden. Maar als christen ben je nog steeds vindbaar. ben je nog steeds bruikbaar? Heb je nog steeds het verlangen om hem te dienen? Heb je nog steeds het verlangen een instrument in zijn hand te zijn? Want dat is rustgevend. Ik kan nog herinneren, toen ik pas tot geloof was gekomen, dat mijn vrouw, die werd een beetje gek van mij. Want ik zag zoveel mogelijkheden. Ik wilde van alles doen voor God. Dan zag ik weer een boot en wilde ik op de rivier gaan evangeliseren. Dan zag ik weer een kar en dan wilde ik op markten gaan staan. Dan zag ik een leeg huis en dan wilde ik een koffiebar beginnen. Ik wilde altijd wel wat. Tot God tegen me zei eigenlijk: wat wil je nou voor mij doen wat ik niet kan? Daar sta je dan. Daar sta je dan. En toen liet de Heere zien. Hij zegt: het gaat er niet om wat jij voor mij kan doen. Het gaat mij erom, wat kan ik door jou heen doen? Wil jij een instrument in de handen van je maker zijn? Nou, daar ligt een uitdaging, hoor. Ik heb nooit geweten dat ik de halve wereld zou rondreizen toen ik zei: Heere, dat wil ik. En nooit geweten dat ik weer terug zou komen in Nederland. Nooit geweten. Maar ik wil nog steeds vandaag de dag een instrument in zijn handen zijn. En dan heb je zo'n gedeelte wat Petrus hier schrijft nodig. Dan heb je die bemoediging nodig. Wees nederig. Verootmoedig je voor de Heere. Wees nuchter en waakzaam. Let op wat je doet. Kijk uit. De verleiding is groot. Wees hoopvol. Verlies je hoop niet. Blijf omhoog kijken. En als laatste, wees lofprijzend. Heb een loflied in je hart. Zing een lied. Prijs de Heere met alles wat in je zit. En Petrus sluit af. Hij zegt: hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. En met die woorden wil ik ook dit afsluiten met de woorden van Petrus. Amen. God zegen jullie, God behoede jullie en doe zijn aangezicht over jullie lichten. Amen.
Ik kan vaak genieten van die prachtige psalmen nog steeds. Na eeuwenlang dat zal gezongen worden. Hij komt om de aarde te richten. En ik vond het wel prachtig hoe dat ook weer aansloot bij de boodschap van u. Bij het derde punt vooral van wees hoopvol. Het geweld, dat zal uiteindelijk moeten zwichten. En dat is ook een bemoediging die we vanavond mee mogen nemen. Niet alleen maar strenge opdrachten, maar ook juist die belofte dat Jezus zal komen. We hebben een aantal mooie vragen ook gehad. En ik zou je ook willen vragen van mocht je echt nog iets dringends hebben, dan stuur het gerust nog in, dan hopen we die vraag ook nog mee te nemen. Of als je een getuigenis hebt of een reactie. Dat kan allemaal via steljevraag.tk. En we gaan gelijk zo meteen beginnen met de vragen. We gaan ongeveer nog iets korter, waarschijnlijk dan een half uurtje door. Dus dan weet je een beetje waar je aan toe bent. Maar ik stel voor dat we eerst even bidden nog kort om de leiding van de Heilige Geest. Vader in de hemel, dank u wel voor de boodschap die u ons vanavond hebt gegeven. Inderdaad, niet alleen een streng verhaal, maar ook een bemoediging. We mogen hoopvol zijn. En we danken u dat u Jack vanavond wilde gebruiken om deze boodschap met ons te delen. En de avond is nog niet voorbij. Er staan een paar wellicht prangende vragen ook nog op ons scherm, heren. En we willen die gaan stellen, maar dat kunnen we niet doen zonder uw Heilige Geest. Heren, wilt u Jack helpen en hem de Heilige Geest geven, zodat hij de juiste antwoorden en de juiste woorden mag spreken. Ik bid u ook voor diegenen die nog geen vraag heeft gesteld, wel een brandende vraag heeft, maar het nog niet gedurfd heeft of nog niet de gelegenheid heeft genomen. Heren, breng hem ertoe. En ook zij die met dingen worstelen die dringend zijn of die zo persoonlijk zijn dat ze het graag willen bespreken. Heren, geef dat ze het luisterend oor weten te vinden. En wees ons zo ook in dit gedeelte van de avond nabij. In de naam van Jezus Christus. Amen. Ik wil eigenlijk eventjes beginnen met een mooie bemoediging voor je, Jack. Iemand reageert namelijk, beste Jack, wat een prachtige lezing, dank. Gericht blijven op de leidsman en de voleinde van het geloof, je volledige identiteit in Christus. De heerlijkheid van dat rijke leven met de Heere, leven in zijn kracht. Mijn verlangen is zo aangewakkerd door deze lezing heen. Mooi. Laat mij zijn een instrument weer in uw hand en gebruik mij waar u wilt. Zoveel in een korte lezing. Ga het zeker nog eens terug bekijken om alles goed te bevatten. God zegen in uw verdere werk.
Nou, dankjewel.
En iemand anders reageert ook nog. En dat is een jong iemand. Ze is 10 jaar. En ik heb begrepen dat ze wel vaker meekijkt. Romee, heel leuk dat je meekijkt. En jij hebt ook een mooie reactie gegeven. Die ga ik ook nog eventjes voorlezen. Zo aan het begin van de vragenbespreking. En jij schrijft wat mooi en wat knap van u dat u uit uzelf christen bent geworden. Mooi om te horen. Ik ben echt verrast door uw preek. Nog even een vraag. Ze heeft nog gelijk een vraag. Ik bid heel vaak, maar ik krijg het heel vaak niet. En ik krijg het misschien een andere keer. Maar dan is het niet meer nodig. Weet u daar een antwoord op?
Nou, Romee. Het is heel mooi om te lezen dat je heel vaak bidt. Of om te horen. Maar ik krijg het heel vaak niet. Dan is het moeilijk om te zeggen waarom niet. Want ik weet niet waar je dan ook om vraagt. En God geeft niet altijd waar wij om vragen, omdat hij weet dat het niet goed voor ons is. En dat is een proces waar je in moet gaan groeien. Dat je mag je vragen blijven stellen. Ik stel ook steeds mijn vragen aan de Heere. Maar ik laat mijn vragen ook bij hem liggen. Want als de Heere het niet geeft, dan vertrouw ik erop dat hij beter weet dan ik of dit wel goed of oprecht voor mij was. En daar kan ik in rusten. En ik krijg het misschien een andere keer. Nou, dan zou je je gebedsleven moeten toetsen. Ik heb een hele tijd lang mijn gebeden opgeschreven. En dan keek ik weer eens een maandje terug. En dan zag ik, hé, dit is beantwoord. En toen kwam ik er ook achter. Daar heb ik de Heere niet eens voor gedankt. Ik heb het niet eens opgemerkt. Het ging gewoon in mijn leven. En toen was ik een beetje beschamend geworden dat ik vraag om dingen, ik krijg het en ik had het niet eens door. En ik heb hem er niet voor gedankt. Dus het blijft een kwestie van vertrouwen, dat je wat je bij hem neerlegt. En de vraag is ook wat je hier zegt. Je krijgt het misschien een andere keer, maar dan is het niet meer nodig. Nou, dan is dat het antwoord dat je het misschien wel gehad hebt. Want je hebt het nu niet meer nodig. Snap je wat ik probeer te zeggen hierop?
Ja, ik vind het ook wel mooi wat je zegt. Dat je dan op een gegeven moment dus een gebed opgeschreven hebt. En dat zou ik misschien nog even extra willen onderstrepen. Misschien Romee. Dat het misschien mooi is om een keer gewoon op te schrijven. Ik heb een keer van een meisje gehoord die ik ken. Die zei, ik heb eigenlijk een bidpot en een dankpot. En dan doe ik daar de briefjes in. En dan zie ik na een tijdje, haal ik het uit. En dan denk ik, hé, dat is verhoord. En dan kan ik het in een dankpot doen. Dus dat is misschien een praktische tip om gewoon ook eens te zien hoe God toch ook naar onze gebeden wil luisteren. Al is dat soms misschien op een later tijdstip of een andere manier. Iemand anders die heeft ook een vraag. Die vraagt, hoe moeten wij tot God naderen als hij enerzijds een heilig God is en anderzijds ook een vader die dichtbij komt?
Ja. Ik weet niet precies wat je met de vraag bedoelt. Want je laat twee dingen zien. Dat hoe naderen wij? En anderzijds, het is een God die naar ons toekomt. En het lijkt wel of je daar twee verschillende wegen mee bewandelt. Is er dan een verschil in het naderen? En een verschil in hoe God tot ons nadert? Allereerst moeten we ervoor uitgaan, zoals Paulus dat in de Korinthebrief zegt, alles is uit God. En dat kan ook niet anders, want de Bijbel begint, in de beginnen schiep God. En alles wat we tot openbaringen lezen, komt daaruit vandaan. Het is God die de wereld zo lief had, die zijn zoon gegeven heeft. Dus aan de ene kant is het zo dat je ziet dat God nadert, de mens zoekt. Maar aan de andere kant is het een heilig God die alleen genaderd kan worden door iemand die gereinigd is van al zijn zonden. Want heiligheid betekent dat God niet met zonde om kan gaan. En dan moet je eigenlijk Hebreeën 10, vers 19 en verder moet je onderstrepen in je Bijbel, waarin staat, nou ik zal het gewoon even lezen, is nog beter. Hebreeën 10, vers 19, omdat wij nu, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Dus hoe kunnen wij naderen tot God, die heilig is? Vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, en dan komt het geheim, door het bloed van Jezus. Daarom kun je naderen. En daarom heb je ook die vrijmoedigheid. En dan merk je dat je elkaar daar steeds in ontmoet. Het naderen tot God, hem opzoeken. En dan merk je dat God nadert tot jou door zijn woord, door een lied, door gebeurtenissen. Het is een relatie tussen hem en jou. Dat is het mooie.
Je zegt dan, ik hoor je zeggen van dat merk je dan ook. Iemand anders die heeft daar ook een vraag over. Want die zegt, hoe weet je dat nou, dat je een kind van God bent?
Dat vind ik een mooie vraag. Een hele mooie vraag. Hoe weet je het? En ik ben blij dat de vraag is, hoe weet je het? De vraag was niet, hoe ervaar je het? En het gevaar is dat we aan de ene kant zeggen, hoe kan je het weten? Maar we bedoelen te zeggen, hoe ervaar ik het? Maar de Bijbel wil dat je het weet. Ik vind het Johannes-evangelie, vind ik het evangelie wat je bij de Heer Jezus brengt. De andere drie, heb ik het gevoel, die vertellen je over de Heer Jezus. En Johannes is zelf al te vinden bij de Heer Jezus, maar als je zijn evangelie leest, dan heb je het gevoel dat hij jou beet meeneemt bij dat hart van de Heer Jezus. En dan in hoofdstuk 20, daar zegt hij, bijna aan het eind van zijn evangelie, dan zegt hij, Jezus nu heeft in de aanwezigheid van zijn discipelen nog veel, veel andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven. Opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u door het geloof het leven zult hebben. Hij zegt niet hopelijk hebben, je zult het hebben in zijn naam. Ik heb dat in de beginjaren van mijn leven zo onderstreept en zo vaak uitgesproken. En heb ik mijn gevoel ondergeschikt gemaakt aan dit woord. Maar diezelfde Johannes, die schrijft in 1 Johannes 5, vers 13. En dat is ook zo'n heerlijk vers. En ik wil je aanraden, onderstreep dat in je Bijbel. In hoofdstuk 5, vers 6, 13, dan zegt hij, deze dingen heb ik geschreven. Opnieuw, hè? Deze dingen heb ik geschreven. Aan u die gelooft. Dus nu is de vraag, geloof je? Nou, dan zijn deze dingen aan jou geschreven. Gelooft in wat? In de naam van de Zoon van God. Dus als je gelooft in de naam van de Zoon van God, heeft hij deze dingen aan jou, aan ons geschreven, komma. Op dat. Ik mag het niet zeggen, maar ik vind het een van de mooiste woordjes in de Bijbel. Want op dat geeft een reden aan. En moet je goed met me meelezen. Op dat u, vraagsteller, weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam, in de naam van de Zoon van God. Het is weten en hebben. En daardoor weet ik dat ik het eeuwige leven heb. Voel ik het elke dag? Nou, er zijn momenten dat ik me ook wel eens afvraag en in de spiegel kijk van Jackie Nuchter, hoe zit het nou? En dan zou ik bijna wegvaren op mijn gevoel. En dan moet ik net als David tegen jezelf zeggen, ziel, wat ben je onrustig in mij? Vestig je hoop op God. En dan zeg ik, gevoel, laat je niet meeslepen. Vestig je verstand op het woord van God. Want daar staat dat als ik in hem geloof, dan mag ik weten dat ik een kind van God ben. En dan mag ik weten dat ik het eeuwige leven in hem heb. Dat is de rijkdom van het geloof.
Mooi, het begint bij weten.
Het begint bij weten.
Ja. En toch dat gevoel, dat is toch ook iets waar we mee gemaakt zijn. Dus het is toch ook dat we dat soms ervaren mogen of wat dan ook.
Ja, maar dat moet daaruit voortkomen.
Oké, ja.
Dat moet als gevoel voorop staat. Als mijn geloofsleven uit gevoel zou zijn, dan is het dit. Dat gaat op en neer. Maar in mijn verstand probeer ik een fundament te leggen. En dat fundament is Jezus Christus. En dat ligt vast. Dat weet ik. Hij is ook de hoeksteen. Dus in mijn leven, als ik bouw, kijk ik steeds, zit ik nog steeds op die hoeksteen gericht met wat ik doe. En als je dat doet, dan komt het gevoel, de ervaring, die komt daaruit voort. En die moet je achter het weten schakelen. En dan zit je goed. Dan zit je goed, zuiver.
Dankjewel. Heb ik nog weer een vraag van iemand anders die zegt, ik doe nog zonden die ik niet wil. Dan roep ik achteraf naar God of hij me wil helpen om te bekeren, maar dan val ik later weer. Mijn vraag is, laat God ons wankelen om ons vervolgens te kunnen leren lopen? Of laat God het ons toe om in zonde te vallen om ons daar uiteindelijk van te bekeren?
Ja, dan zou je... Allereerst wil ik je de hand schudden, vraagsteller.
Dat mag niet meer.
Mag niet, maar op 1,5 meter, met een symbolische handschud, ik zondig ook nog steeds. Ik had gisteren ruzie met mevrouw. En in mijn boosheid zeg ik iets waar ik zelf van schrok. Ja, doet God dat dan? Of is dat mijn vlees, is dat mijn natuur die ik niet onder controle hou? Als we Jacobus gaan lezen, dan proef je erin dat Jacobus zegt, je moet niet de schuld bij God gaan zoeken. Of je moet ook niet gaan proberen, zou God het dan zijn die ons verzoekt en in zonde wil leiden? Dan zegt Jacobus, nee, het is je eigen vlees, het is je eigen begeerte, het is je eigen ik die je doet zondigen. Want God kan niet zondigen. Hij is heilig. Hij kan niet zondigen. Maar hij heeft ons een vrije wil gegeven. Wat ik al zei, hij heeft niet een robotje van ons gemaakt. Hij heeft ons verlost van de macht van de zonde. Het oordeel over de zonde, de kracht voor de zonde. Maar daar moeten we leren in gaan staan. En zolang je hier op aarde bent, gefeliciteerd, je zult die strijd blijven strijden. Maar het mooie is, als je zoekt met de Here, dan ga je overwinnen. Maar de vraag is hier wel, zie jij jouw zonde werkelijk als zonde? Of zie je het als een foutje? Zie je het als een vergissing? En ik heb zelf in mijn eigen leven heel veel dingen onder het kleed geschoven van, ja, nou ja, zo ben ik nu eenmaal. Of, daar kan ik toch ook niks aan doen. Of, ik gaf het Genesis-principe, hè? Het is de schuld van hem, het is de schuld van de situatie. Totdat ik mocht ontdekken en moest ontdekken, nee, dat is je zondige natuur. En toen schrok ik. En toen heb ik gebeden, Heere, wilt u mij helpen om die zondige dingen te overwinnen? En je weet in je eigen hart welke dat zijn. Pak niet de grote dingen. Begin bij het kleine. Want de grote sprongen, die kunnen we niet maken. Maar in de kleine dingen zeg je, Heer, ik wil dit belijden als zonde. Ga je dan weer zondigen? Dan lees dan 1 Johannes hoofdstuk 1. Weer is een prachtige brief. Daar zegt Johannes, en als we zondigen, moet je naar dit luisteren, hè? Als we zondigen, dan zegt hij, dan hebben wij een voorspraak bij de Heere. En dan als we de zonde belijden, dan is het het bloed van de Heere Jezus wat je opnieuw weer reinigt. En moet je wel oppassen dat je niet denkt, elke keer als ik zondig, verlies ik mijn behoudenis. Nee, je behoudenis ligt vast in Christus, in het volbrachte werk. Maar waarom belijden wij onze zonde? Om de relatie zuiver te houden. Dat is net als in een huwelijk. Het huwelijk is verbonden. Of ik wel of niet zondig, dat huwelijk is verbonden. Maar wil ik dat huwelijk sprankelijk houden, levend houden, dan moet ik toegeven dat ik fout was. Dan moet ik in gesprek gaan. En zo is het met God ook.
Mooi. Mooi, dank u wel. Iemand schrijft ook, hoe meer ik met God bezig ben, hoe meer het ongeloof opspeelt. Ik krijg dan steeds die nare gedachte, bestaat God wel? Terwijl hij zo goed voor mij geweest is in mijn leven en ook mijn hele leven heeft geleid. Een hele andere weg dan ik had gedacht. Hoe kom ik hiervan af? En hij bedankt ook nog voor het antwoord en de mooie lezing.
Mag ik jou aanraden om Psalm 73 van Asaf te lezen. En ook Psalm 77 van Asaf. Asaf die kreeg een opdracht van David. Hij werd de worship leader, zoals we dat tegenwoordig noemen, in de tempel. En de eerste psalm, het eerste loflied wat David geschreven had toen de ark terug was in de tempel, dat moest Asaf spelen. Asaf, die speelde het lied van David, een lofprijzing zo geweldig. Asaf stond op de top van zijn geloofsleven. En in psalm 73 en 77 kom je Asaf als mens tegen. Hij worstelde met zijn geloof. Hij worstelde met of God wel bestond. Hij worstelde met het feit dat ongelovigen het soms nog beter afging dan gelovigen. En hij begint te zinken. Hij begint God zelfs de schuld van dingen te geven. Ik haal de twee psalmen bij elkaar. Maar er is een keerpunt in zijn psalm. Dan zegt hij, totdat ik het heiligdom van God binnenging. En God heeft ons zijn heiligdom als het ware op papier gegeven. En dan ga je terug naar de schrift. En dan moet je leren om tegen je eigen te zeggen, maar dit is wat er staat. Zoals ik zei in Petrus, hè, in Petrus 5 vers 11 dacht ik, hem zij de heerlijkheid. Hoe dan ook, of jij nou wel of niet in hem gelooft, hem zij de heerlijkheid. Het bestaan van God hangt niet af van ons. Hij bestaat. De vraag is, wil je daar aan vastklampen? Want de duivel heeft als ware grip op je. Is het niet dat het ook zo kan zijn dat het Genesis-principe vraagtekens zetten? Ik heb geleerd, ik zet uitroeptekens. Er is een God. Uitroepteken. En de duivel fluistert, oh, is er een God? En daar zit je in. En ik kan je alleen maar adviseren. Lees die twee psalmen van Asaf. 73 en 77. En zie wat de keerpunt in Asafs leven is. En dat bid ik je zo van harte toe. Dat je dat vast blijft houden. Dat God je vanuit zijn woord daarin zegent en bemoedigt en sterkt. Want dat wil hij.
denk dat het ook wel duidelijk in je lezing terugkomt. Dat bijbellezen en gebed, dat klinkt misschien soms een beetje cliché zelfs, maar dat het zo belangrijk is. Ja. En dat het wel belangrijk is dat we het inderdaad nog even onderstrepen. Want ik zie wel meer vragen die hier eigenlijk op lijken. Iemand anders ook zei van ja, gaandeweg dat je dan toch die twijfel opkomt. Hè, van zelfs bestaat God wel.
Ja.
En dan toch wat we kunnen doen om vast te staan in het geloof en de twijfels te overwinnen. Dus je zegt, ja, leef in dat woord en geloof wat hij heeft gezegd.
Ja.
Ja.
Ik geloof in de grootheid van God. Ik geloof alles wat in de Bijbel staat. Want het gaat er niet om of ik het begrijp. Het gaat erom of ik het geloof. Want stel je voor, Johannes 3, vers 16, het zo bekende vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Stel je voor dat het vers zo was. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die God kan begrijpen niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan ben ik verloren. Want ik begrijp hem soms niet, hoor. Er zijn heel veel dingen die ik niet begrijp. Ik ben met mijn vrouw door de eerste 5 boeken van Mozes heen. En we zitten nou in Numeri en ik snap er soms helemaal niks van. Maar het gaat er niet of ik het snap. Het gaat erom of ik het geloof. Ik heb wel eens gekstekend gezegd, als dat Jona van mijn part in een goudvis, dan geloof ik het nog. Want het gaat er niet om of ik geloof of het kan, maar of ik geloof dat wij een God hebben waarbij wat bij mensen onmogelijk is, bij hem mogelijk is. En daar hou ik maar vast.
Mooi. We gaan alweer hard door de tijd heen. Ik zie hier ook nog vragen staan over het praten met God. Ik zal nog even 2 vragen combineren. Eerst schrijft iemand, beste Jack, u raadt aan om te praten met God. Dat probeer ik te doen. Ik bid iedere dag. Maar het lijkt wel of mijn gebeden niet verder komen dan het plafond. Hoe kan ik echt praten en luisteren met God? En iemand anders die schrijft vergelijkbaar. U sprak over praten met God. Hoe doe je dat nou overdag tijdens het drukke dagelijkse leven? Dus hoe doe je dat? En even kijken, nou is hij alweer weg. Dus hoe doe je dat? En dat is de eerste vraag, denk ik.
Ja. Nou, we worden vaak geleerd om een gebedsleven te hebben. En daar een vaste patroon in te bouwen. Stel je eens voor dat mijn huwelijk met Nel er zo zou uitzien. Dat wij een vastgestelde tijden en vorm van spreken met elkaar hebben. Dat als ik goedemorgen Nel wil zeggen, dat ik eerst moet zeggen, lieve Nel, geprezen ben je. Ik ben zo dankbaar dat ik jou mag leren kennen. En dat ik de dag met jou mag doorbrengen. Dan zegt ze na 2 minuten, wat wil je? Dat is geen relatie. En natuurlijk zijn er onze gebeden, onze lofprijzing, onze dankzeggingen. Er zijn van die momenten dat je eerbiedig met God bezig ben. Maar als ik zijn kind ben en hij is mijn vader, dan kan ik tijdens het autorijden, kan ik zomaar opeens de Heere danken. Dan zie ik iets prachtig langs de weg. En dan zeg ik, Heere, wat mooi. En dan praat ik met God. Ik praat onderweg toen ik hier naartoe ging. Dan zeg ik, Heer, ik weet helemaal niet waar ik terechtkom, hoe het zal zijn. Ik ben best wel gespannen en wilt u me rust geven en een goede ontmoeting met de jongens daar of ik weet niet wie er zijn. En dan ben ik aan het praten, ben ik niet officieel aan het bidden. En het is ook link om achter het stuur je ogen dicht te doen natuurlijk. Maar dan spreek ik met God. Dat heb ik gewoon mijn eigen gewoon gemaakt. We hebben een God van relatie en niet van religie. En begin, als je niet weet wat je vragen of zeggen moet, begin maar met te danken. Gewoon heel eenvoudig. Je gaat op je fiets naar school, of ik weet niet of je werkt, of je met de auto zegt, Heer, dank u wel dat ik weer naar mijn werk kan gaan. Ik vind het best wel moeilijk, maar ik wil dat gewoon even bij u kwijt. Nou, zo begin je te praten.
En wat dan als diegene het gevoel heeft, want dat was die andere vraag die ik even niet meer kon vinden, wat is dan diegene het gevoel heeft van, ja, mijn gebed komt niet verder dan het plafond? Het is nooit het plafond van de auto.
Ja, ga dan naar buiten staan. Ja. Als je denkt dat het plafond je tegenhoudt, ga buiten staan. Want er is niets wat ons gebed kan tegenhouden. Dat is je gevoel.
Ja, weer het gevoel.
De Heer, die weet al zelfs de woorden die je uitspreekt als in je hart zitten. Dus waarom wil hij dat je spreekt? Omdat hij je stem wil horen. Mijn vrouw en ik, we hebben 4 dochters. En als vader zie ik bij mijn dochter als er wat aan de hand is. Dan zie ik dat ze ergens mee worstelt. En wat heb ik als vader het liefst? Dat ze zegt, pap, ik zit ergens mee. Dan gaat mijn hart open. Want dat wil ik graag horen. Ik kan er zelf weer op in gaan duiken. Maar ik vind het zo heerlijk als zij spreekt. En zo zie ik dat met de Heeren ook. Hij heeft een relatie met ieder van ons. En hij vindt het heerlijk om je stem te horen. En praat maar. Doe maar.
Gewoon doen.
En er is geen één plafond wat dat kan tegenhouden.
Dankjewel. Jack, ik wil afsluiten met de laatste vraag die we altijd stellen op Jij Daar. En dat is de vraag, wie is de Heer Jezus voor uzelf?
Dat is alles. Dat is gewoon alles. Hij is het centrum van mijn leven. Ik raak steeds weer onder de indruk gewoon wie hij is. Ik probeer met regelmaat ook weer steeds een evangelie te lezen. Om niet vanuit de theologie en de dogmatiek naar de geloofsleer te kijken. Maar om Jezus weer steeds te zien. En ik heb me steeds voorgehouden. Ik moet zeker elk kwartaal een evangelie lezen. Ik wil Heer Jezus zien. Ik wil zijn stem horen. En Paulus schrijft in de Galaten, als ze afdwalen, dan zegt hij, hoe is het mogelijk? Ik heb jullie Christus voor de ogen afgeschilderd. En dat is altijd mijn vraag, Heren, als ik uw woord lees, schilder de Heer Jezus voor mijn ogen. Zodat mijn hart weer brandt voor hem. De Heer Jezus is alles. Is alles.
Mooi.
Ja.
Dankjewel, Jack.
Ja, graag gedaan.
Zou je ook met ons willen eindigen?
Ja, natuurlijk. Vader, wat is het heerlijk om zo met elkaar over u te spreken. Over het geloof. Over de vragen die er zijn. Heren, en dank u wel dat die vragen gesteld worden. Het zijn vragen die in ieder zo bezig kunnen houden. Anderen zeggen, waar maak je er nou druk over? Maar voor degene die hem stelt, is het wel een realiteit. Maar ik dank u, Heren, dat u ook de vraagstellers kent. En ik wil u zo bidden dat u met uw geest overtuigt in uw harten, in hun harten van wat de waarheid is. Want de Heer Jezus heeft gezegd dat de Heilige Geest zal komen. En hij zal overtuigen van gerechtigheid, van oordeel en van waarheid. Heren, doe dat ook bij de vraagstellers. Vader, we komen u danken dat we deze avond zo met elkaar, Heren, op deze digitale wijze uw woord mochten openen. Mochten luisteren naar liederen, elkaar mochten ontmoeten. Heren, en ik wil u zo bidden dat u in ieder die hier aanwezig was, maar ook aan de andere kant van de digitale wereld, die geluisterd heeft, die nog gaat luisteren, dat u bemoedigd, gezegend mag worden. Maar vooral dat verlangen krijgt. Ik wil leven voor de Heren. Ik wil een instrument zijn in handen. Ik wil een zegen zijn voor de mensen. Ik wil een lust zijn voor u, Heren. Dat een ieder zijn hart vanavond openstelt en zegt, Heren, hier ben ik. Met al mijn gebrokenheid, met al mijn tekortkomingen. Maar hier ben ik. Ik wil me volledig overgeven aan u. En ik zie uit wat u in een ieder gaat doen. Zegen ons zo, Heren, deze verdere avond. Deze nacht geeft rust, Heren, voor ziel, geest en lichaam. En verkwik ons, Heren, voor de nieuwe dingen die de nieuwe dag ook weer met zich meebrengen. En dat bidden we uit genade in die bijzondere naam van uw Zoon. De naam die onder de hemel is gegeven, waardoor mensen behouden moeten worden. Jezus Christus. Amen. Amen.
Amen. Amen. Jack, ik ga je nog een keer bedanken. Heel hartelijk bedankt dat je vanavond aanwezig wilde zijn. Ik zei aan het begin, van Jack heeft altijd heel veel bijbelkennis. Nou, ik geloof dat hij elke vraagsteller wel een persoonlijke bijbeltekst heeft meegegeven. Dus heel hartelijk bedankt voor alles wat je gedeeld hebt en ook de antwoorden. Wij gaan zo meteen afsluiten met een bijbelgedeelte en daarna nog een prachtig lied. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat het een beetje een lijflied is geworden, tenminste in ieder geval op locatie Gouda. En het sluit ook weer prachtig aan bij deze avond, waarin we zingen Satan beeft, want hij weet Jezus leeft.
Amen.
De volgende avond is trouwens 23 mei, dan kun je weer kijken via hetzelfde kanalen. En ik wil graag afsluiten met een misschien wat vreemde tekst, zo helemaal aan het einde van de avond. Maar ik vond het een indringende vraag en ik zou je er graag nog mee aan het denken willen zetten. En de vraag komt uit de mond van de Heer Jezus zelf. En hij vraagt aan zijn discipelen als hij in Gethsemane net heeft gebeden: kon u dan niet 1 uur met mij waken? Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Amen.
deze lange nacht. Richt je hart op God, wees waakzaam, bid en wacht. Wees dan stil, als je geen toekomst ziet. En vertrouw op God, want Hij vergeet ons niet.
Bid met mij nu.
Als je geen